Gemeente, ik mag u het volgende afkondigen. Vanmiddag hoopt om 16:30 dominee Gea van den Brink voor te gaan. Volgende week zondag 21 juli hoopt eveneens dominee van den Brink om 10:00 morgens voor te gaan. En 's middags hoop ik dan zelf weer in uw midden te zijn. Maar let op, dan niet op het gebruikelijke tijdstip, maar om 16:30. Wij herinneren u alvast aan het gemeenteuitje op 27 juni naar de Binnenmaas. Vanavond vindt de eerste zondagavondontmoeting plaats, zoals gepresenteerd op de gemeenteavond. Het is bij de familie Roosendaal, Meerkoetstraat 11. Aanvang is 8:00 en de avond zal duren tot ongeveer 9:30. Aanmelden mag, maar is niet nodig. Volgende week zal het bij Leven en Welzijn in de pastorie zijn. De dienst der offeranden is als volgt. De eerste collect is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu gaan zingen, gemeente, op Psalm 12 en daarvan het 7e vers. Gij zult uw volk in bange tegenspoeden, hoe het ga, o Heere, bewaren door uw kracht. En wat er verder volgt in Psalm 12, vers 7. Gemeente, na de Weddenseren gaan we zingen uit Psalm 34, het 8e vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Maar hij ziet gunstig neer op hem die naar zijn wetten leeft. God is het die hem uitkomst geeft. Zijn grote naam ter eer. Psalm 34 vers 8, na de wet des Heren en haar samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetsgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekend en zeggend: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Oh,
Gemeente, laten we ons nu verenigen in gebed. Dierbare Heer Jezus Christus, onze Heere, hoofd van uw gemeente, ook de Kralingse Veer. We staan hier en zitten hier in het diepe besef dat u de toegang hebt gebaand tot het Vaderhart. En dat dat de reden is dat we met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon der genade. En dat is een wonderlijke omslag geweest naar uw hemelvaart. Immers, God bewoonde een ontoegankelijk licht. Ontoegankelijk. Hoe toegankelijk bent u geworden, o Vader der lichten, door de Zoon uw liefde aan uw rechterhand, het licht der wereld, Jezus Christus. Hoe toegankelijk zijn we geworden door u de Heilige Geest, die het licht in onze harten ontsteekt en ons als het ware aangetrokken door het grote licht dat boven is. Wandelingen geeft bij hen die boven zijn. Doet bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is. Dierbare Heer Jezus, u bent de voorbidder van uw gemeente op aarde. En dan denken we in de eerste plaats vanmorgen aan hen die het werkelijk zwaar hebben. Die in menselijke wijs gesproken te moeilijke omstandigheden verkeren. Uw gemeente die vervolgd wordt. De mensen uit die gemeente die gemarteld worden. De betreurde doden uit de gemeente. Door mannen en vrouwen en kinderen, ouders, broers en zusters. Die wenen om het gemis. Gedenk de gemeenten in Noord-Korea, gedenk ze Irak, Iran, Saoedi-Arabië, andere landen in het Midden-Oosten, maar ook in de hoorn van Afrika waar uw gemeente zo zwaar vervolgd wordt. Heere, geef moed om te volharden, want wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En vervul de wens die er ligt in de gemeente, die diep verankerd ligt in de werking van uw geest, in de vervolgde gemeenten op aarde, de wens om voor anderen een zichtbare en tastbare brief te zijn. Een licht der wereld, een licht op de kandelaar, een stad op een berg en al die andere dingen die u zegt van christenen, die niet meer voor zichzelf leven, maar het van Christus hebben geleerd om voor de anderen te leven. Die niet meer de dingen van henzelf zoeken, maar hetgeen des anderen is. Die de liefde van 1 Korinthe 13 in hun leven gaan toepassen, omdat u de Heilige Geest die hen daartoe in staat stelt en aandrijft, geen weerstand meer ontmoet. Geen verzet meer ontmoet, maar gewilligheid om de loopbaan te lopen. Ook al betekent dat strijd, boycott, tegenstand, arrestatie en zelfs de dood. Ontfermt u zich over hen, Heere, omdat ze volharden in deze door u gewerkte kracht, de kracht der godzaligheid, zodat anderen als vuurbranden uit het vuur gerukt worden. En als we dan horen, Heere, dat u in het Midden-Oosten onder duizenden islamieten verschijnt, in visioenen of dromen en u zelf bekend maakt aan mensen die niets van u weten. En als we dan horen dat diezelfde islamitische mensen christenen gaan opzoeken om te vragen, vertel mij wie Jezus Christus is, dan wordt ons hart vervaard en verwijt, Heere. Want wie had kunnen denken dat de profetie van Joël, jongelingen zullen gezichten zien en ouden zullen dromen, vervuld zal worden onder islamitische mensen in het Midden-Oosten. U bent een verrassend God, Heere. En wij danken u voor deze verrassing in het jaar 2015. En wij smeken u, Heere, geef dat het bij ons ook iets opwekt van jaloezie, heilige jaloezie. Want wij die zoveel rijker bevoorrecht zijn, die van jongs af aan de schriften geweten hebben, de kennis tot de zaligheid overgedragen kregen van onze ouders op de scholen, die we bezocht hebben in de kerkelijke gemeente, op de catechese, in de prediking, dat wij die zoveel meer kunnen weten, vaak minder weten. Laat dat dan toch door de bediening van uw woord en geest mogen veranderen, Heer, als het nog niet veranderd is. En geef dat onze vriend en broeder, die u hier als herder en leraar gesteld heeft, daarin gebruikt wordt als een medewerker der genade, medewerkend met Christus Jezus aan s Vaders rechterhand. Opdat velen als het vuur, als een vuurbrand uit het vuur gerukt worden. En degene die u leerde kennen, zullen toenemen in die kennis, in toewijding aan u, door de toebrenging van de Heilige Geest. Onderwijs ons in deze dingen, Heer, en bijzonder in die toebrenging ook op deze morgen, door uw genade alleen. Want die is het die in onze zwakheid de kracht ontsteekt van het licht dat nodig is om te verstaan de dingen die des Geestes God zijn. Wees met ons en met hen die met ons meeluisteren deze morgen. En geef ook een zegen thuis, Heer, in bijzonder als er door lichamelijke of psychische noden, gebreken of handicaps, of bij het ouder worden vermindering van het geheugen, verdriet is en soms ook boosheid. Waarom moet dit mij overkomen? Heere, verzacht en verkwik en laaf. Ook als voor het eigen gevoel geleefd wordt in de woestijn van het leven. Laat uw opzicht hen vertroosten, Heere. Wees met hen die door de omstandigheden in het economisch bestel werkloos geworden zijn en werk zoeken. Geef, Heere, dat ze ook daarin mogen ondervinden dat het niet zomaar is dat deze dingen gebeuren. En dat ook deze dingen behoren bij wat Paulus noemt alle dingen. Alle dingen moeten medewerken ten goede voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wat is ten voorrecht, Heer, als we het gaan zien? Ook als we rouwdragend zijn, ook als we eenzaam zijn, dat het gewoon waar is wat u zegt. Alle dingen werken mee ten goede. En u heeft in uw goddelijk raadsplan met ons persoonlijk leven beslist het goede met ons voor. Ja, het allerbeste. Dat we de gestalte van Christus gelijkvormig zullen worden. Die het geen roof heeft geacht goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd tot in de dood des kruises. Zo ver ging u om ons te ondersteunen in onze diepe val als we gezondigd hebben. En als we er niet bovenuit kunnen komen. En ons te ondersteunen als we ons gevoel door de mensen in de steek gelaten en verraden worden of misschien het feitelijk wel zo is. Help dan, Heere, om te verstaan dat u erin meekomt, dat u erbij bent, dat u niet begeeft, dat u niet verlaat, dat u zelf zult zorgen voor alles wat nodig is om deze dingen te kunnen doorleven en te doorstrijden. Wij mogen u danken, Heere, dat we vanmorgen hier bij elkaar zijn, met zovelen, om het woord van uw getuigenis te horen, dat uw geest uw knecht verlichtte. Dat zijn verstand verlicht wordt om de dingen te verstaan die des Geestes God zijn. En dat hij mag spreken naar de zin en de mening van de Heilige Geest. En dat de gemeente mag opluisteren wat de Geest tot haar heeft te zeggen. En dat ze al luisterend verblijd mag worden omdat de Heere in ons midden is. Omdat hij tot ons persoonlijk spreekt, zoals hij tot de gemeente spreekt. Dat mogen toegeëigend worden aan onze harten, Heere. Zoals het bij een Lydia ging. En zoals het bij een stokbewaarder ging. Waar we ook vandaan gekomen zijn. Hoe we ook de kerk zijn binnengekomen. Dat we er anders uit mogen gaan. Veranderd door de Heilige Geest. Tot eer van uw grote naam. Tot vermeerdering van het getal van hen die straks op de berg Sion zullen staan en zullen roepen. Jezus, Heere. En dan te horen krijgen, mijn volk, schapen mijner weide. Dat getal vermeerderd mogen worden ook onder Israël. Nog in onze dagen, Heere, voordat de grote opwekking begint bij uw wederkomst, geprofeteerd door velen van uw profeten en apostelen. Dat in onze dagen de Messiaanse Joden het mogen merken dat de Heere doorgaat met zijn werk. En dat gelijk in het begin van de geschiedenis van het Joodse volk in Jeruzalem en Israël ook nu nog het zo zijn, zal zijn dat velen in het verborgen de naam des Heeren zullen aannemen en in hem zullen geloven. Maar ook, Heere, dat ze openbaar mogen komen. Wat zou dat groot zijn voor dat volk en voor de mensen en de wereld die dat volk zo in het oog houden en gadeslaan. Wil uw werk nog verheerlijken, Heere, en uw naam verhogen en uw eer. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Het eerste hoofdstuk. Daarvan de versen 1 tot en met 30. Dus Filippenzen 1. De brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen wordt wel de meest bevindelijke brief genoemd. En dan bevinding in de sfeer van persoonlijke ondervinding van Gods aanwezigheid. Paulus is blijkbaar vervuld met de Heilige Geest als hij deze brief schrijft. En ooit is een keer uitgedokterd in Amerika door een aantal orthodoxe predikanten. Wat gebeurt er nou eigenlijk als je vervuld bent met de Heilige Geest? Wat ervaart iemand dan? Het antwoord luidde na uitvoerige Bijbelstudie: iemand die vervuld is met de Heilige Geest is zich daar zelf niet van bewust. Maar is zich wel bewust van de aanwezigheid van Jezus Christus. Dus een diepe bewustheid groeit van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus in je leven. En dat is vervuld met de Heilige Geest. Je merkt het in deze brief, want de Heer Jezus die komt overal in het centrum te staan. Het gaat over hem en de troost die hij geeft en de blijdschap die zijn aanwezigheid opwekt. Deze brief wordt ook wel de meest vertroostende, meest blijde zendbrief genoemd die Paulus ooit geschreven heeft. En het wonderlijke is dat hij hem schrijft vanuit de gevangenis. Dus hij zit in omstandigheden die verre van vrolijk en troostvol en verblijdend zijn. Dan zie je maar, jonge mensen, wat de Heilige Geest kan doen in een mensenleven. Dat is onvoorstelbare werkelijkheid wordt. Niet alleen voorstelbaar wordt, want dan kan het nog iets zijn wat ver weg is, maar werkelijkheid wordt. Daarover lezen we in deze bevindelijke brief van Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik aan u denk. Te allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Vertrouwend ditzelfde dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd dat gij, beide in mijn banden en in mijn verantwoording, de overheid, bevestiging van het evangelie, gij allen zeg ik, aan mijn genade mede deelachtig zijt. Ze waren honderden kilometers van elkaar, ja, een paar duizend kilometer van elkaar verwijderd. Maar let op hoe nauw die gemeenschap tussen Paulus en de gemeente in Filippi beschreven wordt. Want God is mijn getuige hoezeer ik begeerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat geen aan mij geschied is in mijn gevangenschap meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn boeien in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. Iedereen praat erover in Rome. En dat het meerderdeel der broeders in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebben, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Mensen in Rome merken dat Paulus zo verblijd in de Heere kan zijn terwijl hij in die gevangenis zit. Dat geeft moed, dan blijkt dat de Heilige Geest krachtig werkt. Maar het is niet allemaal koekoek eenzang daar. Integendeel, ook daar is de duivel bezig om verdeeldheid te zaaien. Als God werkt in zijn kerk, bouwt de duivel een kapel ernaast, zo zeggen we zo vaak. En dat blijkt wel uit het volgende gedeelte. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist. Maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, niet zuiver, menens aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch dezen uit liefde. Terwijl ze weten dat ik tot verantwoording van het evangelie gezet ben. Er zijn blijkbaar mensen die jaloers op Paulus zijn, dat hij zo vervuld is met Gods geest. Die proberen ook zo te gaan prediken dat ze hoger scoren dan Paulus. Dat betekent het immers als hij zegt, sommigen prediken Christus door nijd en twist. En ze menen daardoor ook Paulus het leven moeilijker te maken in zijn gevangenschap. Aan zijn banden verdrukking toe te brengen. Dat is geen goede houding voor evangeliepredikers. Integendeel, jaloezie, nijd en twistgierigheid met een krecht van God zoals Paulus, dat is wel geweest. Hoe is de reactie van Paulus dan tegenover deze mensen? Zegt hij dan, je moet die mensen allemaal maar gelijk de laan uitsturen. En ik vind het zo verschrikkelijk dat dit gebeurt, dat ik het niet meer kan volhouden hier in die gevangenis. Wat is dan zijn reactie op deze verkeerde handelswijze? Wat dan, vers 18. Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij, en ik zal mij ook verblijden. Onvoorstelbaar, zo'n reactie. Ik weet niet of ik het zou kunnen, als een dominee zo met mij handelde, een collega. Zo belangrijk was de evangelieverkondiging, de verkondiging van de blijde boodschap, dat hij zegt, als die maar verkondigd wordt. Dat zegt ons ook iets over de manier waarop we om moeten gaan met mensen van andere kerken, hè? En van evangelische gemeenten, hoe voorzichtig je moet zijn om die mensen af te wijzen. Maar dat hoef ik u niet te vertellen. En dan komt er een belangrijke tekst ook in verband met vanmorgen, hoewel dat niet de tekst voor de prediking is. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid gelijk te allen zijt, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Het zij door het leven, het zij door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. Want of te leven in het vlees hetzelfde mij nuttig oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, ik weet het niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbend begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven, tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloediger zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid, wederom, bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat, de forgaat zeggen we tegenwoordig, in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdend door het geloof van het evangelie. En dat gij in geen ding verschrikt wordt door degene die tegenstaan. Hetwelke hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid. En dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Dezelfde strijd hebbend, hoedanig gij in mij gezien hebt. En nu in mij hoort. Dezelfde dingen die leefden in die gemeente in Filippi als in Paulus leven. En dat ziet weer op de tekst van vers 5 en 6. In hoofdstuk 1. Diezelfde dingen die worden hier onder woorden gebracht met het woord gemeenschap. Over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwend ditzelfde, dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal, tot op de dag van Jezus Christus. Tot zover de tekst en de schriftlezing. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 138, vers 1, vers 3 en vers 4. Verlaat niets wat uw hands begon. Hoeveel van Gods kinderen hebben deze bede soms in een wanhoop naar de hemel geuit. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zijn. En hoe vaak komt niet de vraag op bij Gods kind. Is de Heere wel in mijn leven begonnen? Of heb ik het mezelf laten aanpraten? Of ben ik zelf begonnen? Vandaar dat onze tekst van zo groot belang is vanmorgen als er staat. Vertrouwend ditzelfde, dat hij die een goed werk in u begonnen heeft. Het gaat dus blijkbaar ook over het begin van Gods werk in het leven van zijn kerk. Laten we eens bekijken wat Paulus hiermee bedoelt. En dan hoop ik en dan verwacht ik dat het licht bij u mag opgaan of God bij u begonnen is. Paulus heeft het hier over mensen Filippi, zeg. Dat weten jullie toch wel, kinderen, wat daar gebeurd is in Filippi. Weet je dat niet meer? Dat de eerste vrouw in Europa die tot bekering kwam, Lydia heette? En dat de eerste man die tot bekering kwam in Europa, een onbekende qua naam is, maar wel bekend is bij God, een ruige gevangenisbewaarder, een ex-legionair, een man die potig genoeg was om een paar misdadigers in een kerker te kunnen spijten. De eerste man die tot bekering komt in Europa. Hoe is de Heere dat goede werk in hen begonnen? Daar gaat het om. Want Paulus zegt, ik vertrouw erop dat wat bij Lydia begonnen is en wat bij de stokbewaarder begonnen is, voleindigd zal worden tot op de dag van Jezus Christus. Wel, Lydia was met een groepje vrouwen aan de oever van de rivier, zoals je hier bij de oever van de rivier kunt staan. En ze hadden daar een soort gebedsbijeenkomst. Ze was een vrouw die de God van Israël hoog had. De vrouwen in die tijd die waren nogal bezorgd vanwege de afgoderij, omdat het de gezinnen kapot maakte. Daar waren vrouwen vaak de eerste die de boodschap aanvaarden, aannamen dat er één ware God was. Zij was zo'n vrouw, maar ze was nog niet bekeerd. Zoals u in de kerk kunt zitten, gelooft dat de Bijbel Gods woord is, dat er één ware God is, maar u zegt ik ben nog onbekeerd. Hoe begon God zijn werk in Lydia? Paulus die begon te preken. Een man die stond tussen een groep vrouwen in die dagen, in die cultuur was dat ongehoord. Een Joodse man ging overdag niet in gesprek met een Joodse vrouw of met een heidense vrouw nog minder. En Paulus, ach, het zal hem vreemd te moeder geweest zijn. Hij had een visioen gezien aan de overkant van de Egeïsche Zee over een Macedonische man. En nu stond hij voor een groepje vrouwen. Heilig zijn, o God, uw wegen. En één uit die vrouwen heette Lydia. Je kon aan haar zien dat ze welgesteld was. Als je purper verkocht, dan was je steenrijk. Dan bewoog je tussen de hoogste kringen in die destijds bovenlaag van de samenleving die gevormd werd door de Romeinen, die de heersers over dat land waren. Maar Lydia, daarvan wordt gezegd dat de Heere haar hart opende. Dus niet zoals veel mensen tegenwoordig zeggen, dat ze zelf haar hart moest openstellen voor de Heer Jezus. Maar God opende haar hart. Maar nou kun je daar een heel mystiek verhaal over maken. En je kunt gewoon constateren dat Lydia er niks van gevoeld heeft. Dat was Gods werk. Wat Lydia wel gevoeld heeft, gemerkt heeft, dat ze acht nam op hetgeen door Paulus gesproken werd. Dat ze zorgvuldig luisterde. Dat woordje acht nemen op vanuit de grondtaal. Het betekent letterlijk toe-eigenen. Dus niet alleen erop letten, maar het toe-eigenen. Je kunt ook zeggen, vanuit de grondtekst, zij heeft het naar zich toegehaald. Zij heeft het ingedronken, als water. Hoe begint God zijn werk? Door ons hart te openen. Dat merken wij niet. Wat we wel merken is, dat we het woord wat gesproken wordt gaan toe-eigenen. Indrinken. Wel, is God een goed werk in u begonnen? Nou, weet je het. Er was een tijd dat je dat niet had. Er was een tijd dat je wel naar de kerk ging. Maar dat je allemaal niet zoveel zei en niet zoveel deed. En toen kwam er een andere tijd. Dat je het woord van God begon in te drinken als water. En dat je verlangde naar de volgende zondag. En dat je door de week mensen opzocht met wie je over Gods woord kon praten. Of op internet ging surfen om eens te kijken wat je tegenkwam over een bepaalde bijbeltekst. Of de uitleg van een bijbelboek. Toch, jonge mensen? Heb je dat nog niet meegemaakt dan? Zeg jij misschien, maar God heeft mijn hart niet geopend. Oh ja? Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Ik ben ervan overtuigd dat God jullie allerharten geopend heeft. En als je nog niet toe-eigenend geen gesproken is, is dat je eigen keuze geweest. Dan ben je hardnekkig, dan ben je, daar sta je de Heilige Geest. Hoe weet je nou, dominee, dat ons allerhart geopend is? Jezus zegt in de gelijkenis van het zaad, als je de kerk uitgaat, ik pas het maar gelijk toe, pas op dat de Satan het zaad niet wegpikt, het welk in uw harten gezaaid was. Tijdens de prediking wordt het woord in onze harten gezaaid. Hoe kan het in onze harten gezaaid worden als God dat hart niet openmaakt? In elke dienst wordt ons hart geopend. En wordt het woord van God, dat is uitspraak van Jezus zelf, in onze harten gezaaid. Vertrouw er nou eens op dat dit zo is, omdat God het zegt. En verheug je en verblijf je. Het is ook voor u en voor jou. God opent het hart om het woord des levens in je hart te zaaien. En jij hebt nu de taak om dat woord tot je te nemen als Gods woord. Alsof Christus hier voor je staat en rechtstreeks met je praat. Als Christus hier voor je staat, dan zeg je toch geen nee. Dat doe je toch niet. De eenvoud van de bekering van Lydia is zo groot dat in de kerkgeschiedenis van alles en nog wat geprobeerd is om er iets moeilijks van te maken. Er zal wel wat voor die tijd gebeurd zijn. Ze zal wel dit hebben beleefd. Nee, als dienaar van het woord moet ik het woord laten staan en u dat woord doorgeven in alle eenvoud zoals het staat. God opende haar hart. En ze eigende toe nam acht op hetgeen door de Heere over de Heere gezegd werd. De tweede mens die tot bekering kwam, was een man die in doodsangst was. Hij was verantwoordelijk voor de gevangenen in de gevangenis. En destijds betekende dat als je een van die gevangenen liet ontsnappen, dan volgde jouw eigen executie. Zijn leven stond op het spel. En toen kwam die verschrikkelijke aardbeving. En de deuren van de kerken sprongen open. En hij was doodsbang dat al die gevangenen ontsnapt waren. En dan blijkt het niet zo te zijn. Dan zeggen Paulus en zijn metgezellen, ze zijn allemaal nog hier. Dan hoef je trouwens niet af te vragen wat een smerige kuil dat geweest is, hè, die gevangenis. Gewoon een diep gat in de grond. Zonder sanitaire voorzieningen. Want op het moment dat Paulus en zijn metgezellen roepen, ze zijn allemaal nog hier, dan eist die cipier licht van een makker van hem en dan springt hij in de kuil, zo staat er. Wat was de bekering? Wat was het begin van Gods werk met deze man? Hij begon een vraag te stellen. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? En het zou zomaar kunnen dat die man nog niet eens aan zijn eeuwige redding dacht, maar hoe word ik hieruit gered? Hoe moet ik verklaren de stadsautoriteit dat het de gevangenis geopend is? Maar er zal toch ook al bij gezeten hebben, hoe moet ik gered worden als straks de hele aarde gaat beven? En de dag des oordeels gekomen is. Van Lydia geldt wat dominee Spijtergeld in Middelburg ooit zei over de bekering. Bij sommigen daalt meteen de hemel in het hart. En van die stokbewaarder geldt wat diezelfde dominee Spijtergeld ook zei. Maar anderen gaan als langs de rand van de hel. God heeft niet enerlei weg en wijze, zo concludeert hij dan. Hou je het in de gaten? Je wordt nooit zo bekeerd als je moeder of je grootvader, hoor. Wacht er ook niet op. Wacht er niet op. Dit is een Bijbelse beschrijving van het goede werk dat God in je begonnen is. Misschien begon het bij jou ook wel zo, dat je tijdens een onweer verschrikkelijk bang werd. En dat je dacht, als de dag des oordeels nu zal aanbreken. Want Jezus zegt van het begin van de dag des oordeels, het zal zijn als de bliksemen die uitgaan vanuit het oosten en schijnen in het westen. De hele wereld zal overdekt worden met bliksemschichten. En dat kan een mens bang maken. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Is het bij u zo begonnen? En tussen Lydia en de stokbeweerder zijn een oneindig gevarieerd aantal manieren waarop God een mens bekeert. Wel, zegt Paulus, ik vertrouw erop. In de Griekse tekst staat het nog iets sterker. Ik reken erop. Dat God het goede werk dat hij in u begonnen heeft zal voleindigen. En dat goede werk slaat ook terug op het voorafgaande vers. Daar spreekt hij over de gemeenschap aan het evangelie die in Filippi geweest is vanaf het eerste moment. Even weer terug naar die twee mensen, Lydia en die stokbewaarder. Wat is nu de gemeenschap aan het evangelie geweest die vanaf het begin bij deze twee mensen aanwezig was? Je kunt zeggen, ze kregen gemeenschap aan het evangelie doordat ze tot geloof kwamen, dat is ook zo. Maar Paulus bedoelt hier de nadruk te leggen op een gemeenschap aan het evangelie die verder gaat. We lezen aan het eind van Handelingen 16 vers 40 dat in Lydia's huis, een huisgemeente ontstaan is. We lezen dat Lydia terstond nadat ze tot geloof kwam tegen de broeders zei, Paulus en de anderen, kom in mijn huis. En ze dwong hem. Die vrouw die had zo'n verlangen om meer van de Heer Jezus te horen. Die apostelen mochten niet verder gaan. Heilbegerigheid. Heb je dat ook wel eens? Of vaak? Een belangrijk kenmerk van de wedergeboorte. Die gemeenschap aan het evangelie vanaf het eerste begin, zoals in onze tekst staat, is geweest dat in Lydia onmiddellijk de liefde begon tot Christus en de mensen. En wat is die gemeenschap van het evangelie geweest bij die stokbewaarder? Die ruige gorilla-achtige kerel. Die met één hand en de andere erbij twee mensen van de grond wilde. Want dat waren allemaal mannetjes putters die gevangenisbewaarders, anders konden ze geen stand houden. Die ruige stokbewaarder begint de wonden van Paulus te verbinden en ze te zalven met zalfolie. Vrouwelijker kan dat niet. Waar haalt die man het lef vandaan om zich zo te verdedigen? Had hij dat aan zijn vrouw overlaten als hij er geweest is, of andere vrouwen in het huishouden? Nee, de liefde gaat werken. Het geloof door de liefde werkend is een belangrijk kenmerk van de wedergeboorte. Als je afvraagt of God een goed werk in je begonnen heeft, dan hoef je alleen maar je af te vragen, is de liefde in mij begonnen? Liefde voor Christus. Liefde voor de mensen. En je gaat een hekel krijgen aan die geest van kritiek die altijd zo vaardig in je was. En dat altijd maar vitten op andere mensen. En die betweterij, die zit nog wel in je karakter hoor, maar je gaat het haten. Je wil dat niet meer. Je zegt, Heere, dat zonde die tegen mijn wil in mij is overgebleven. En je krijgt wat Paulus hier beschrijft in dat eerste hoofdstuk, innerlijke bewegingen van barmhartigheid. Zo zegt hij. God is mijn getuige, vers 8. Hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Dat is emotie. De emotie van een wedergeboren mens. Innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Zoals Jezus innerlijk bewogen was met mensen, ga je het ook ervaren in je leven. Dat is die jongen op school die gepest wordt. Vroeger negeerde je die jongen ook, want als jij je met die jongen ging bemoeien, dan lag je bij de rest van de groep eruit. Maar nu kan je dat niet meer schelen. Je voelt een innerlijke liefde. Je voelt iets van binnen voor die jongen. Dat is Gods geest die dat in je gaat werken. Dat heb je absoluut niet van jezelf. Je krijgt meedogen met dat meisje dat achter het volgende bureau bij de volgende pc zit. Die alleen maar bezig is aan haar eigen profiel te werken. Wat je mateloos irriteerde. Maar nu bedenk je met meedogen waar dat meisje naartoe reist. Als ze niet bekeerd wordt. En je begint naar gelegenheden te zoeken om haar in aanraking te brengen met het woord van God. Opdat Christus ook het woord in haar hart zaait. Ik heb mensen meegemaakt die in een jarenlange familieveter verkeerden. En ze waren zo godsdienstig als maar zijn kon. Maar zonder Jezus Christus. Want dat hoor je vaak, hè, dat mensen in God geloven en dat ze willen doen wat God zegt. En veel kunnen vertellen over de weg die God gaat met een mens. Maar als je de naam Jezus noemt, Jezus Christus, dan staat de wagen vaak stil. Dan moet je maar eens opletten, dat is heel vaak onder kerkgangers het geval. En toen de Heer Jezus Christus in het leven van die mensen kwam, toen kregen ze datzelfde gevoel wat ook in Christus Jezus was. En die familieveten, die verdween als sneeuw voor de zon. Tenminste bij hen vandaan. Dat de anderen vasthielden, dat was hun verantwoording. Begrijp je, als het over bevinding gaat, dan gaat het onmiddellijk over hoe je leeft met de Heer Jezus en met de andere mensen. Daar kun je nooit los van elkaar maken. Ik heb dat vroeger wel geprobeerd. Hè. Dan dacht ik, als ik nu in de binnenkamer dit van de Heere mag ontvangen en zo mag beleven, dan bevestigt dat mij dat ik op de goede weg ben en misschien wel echt bekeerd mag worden als de uren der midden zal slaan. Maar ik dacht geen seconde na over andere mensen. Ik zag niet hoe mijn moeder leed bijvoorbeeld. In stilte. Want ze verloochende zichzelf. Ze praatte er maar niet over waar zij onder leed. Ik kan er nog wel om huilen als ik denk dat ik haar toen niet gezien heb. Maar toen de Heer Jezus in mijn leven kwam, toen begon ik het te zien. Begrijp je het? Zit je ook vol met kritiek op je moeder? Als Gods geest de wind gaat blazen, dan komt er een ander gevoelen in je. Gaat er een andere wind waaien, zeg maar. En jonge mensen, dat is zo heerlijk als dat gaat gebeuren. Het is zo bevrijdend. We steken zoveel energie in gevit, kritiek, beter weten, onszelf profileren. Al die tijd en energie komt vrij om je bezig te houden met de redding van andere mensen. Je leeft niet langer voor jezelf in dat zogenaamde christelijke leven wat steeds meer veld vindt in ons land. We raken steeds meer vertrouwd met een kerkelijk besef wat het heel nauwkeurig neemt en zich profileert ten opzichte van andere kerken. Dat wordt doorbroken. De kerkmuur is er dan niet meer. Maar ook niet die muur met je buurman. Al staat er een schutting tussen jullie huizen. Er komt gebed voor de mensen om je heen. Je leeft niet meer in je zelfmeet kerk kieskeurig.nl. Waarbij jij wel kiest waarvan jij denkt dat goed is. En waarbij je afwijst wat anderen doen, omdat ze het in jouw ogen niet goed doen. Er komt een innerlijke beweging van barmhartigheid. Gemeenschap met het evangelie, zegt Paulus. Gemeenschap met de blijde boodschap. Je zoekt die blijde boodschap te brengen. En je begint hartstochtelijk te bidden. Vers 19. Paulus zegt, ik weet dat jullie in Filippi dat ook voor mij doen. Ik weet hoe jullie bidden voor mij, want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Paulus verblijdt zich in de verkondiging van het evangelie. En hij is zo blij dat hij merkt dat er mensen zijn die dat met hem meedragen. Die er ook voor strijden in het gebed. Dat andere mensen die vastzitten in de wereld, in de zonde gevangen zitten, bevrijd worden. Die gemeenschap aan het evangelie, daar is die zo verschrikkelijk blij om. Maar er gaat ook nog iets anders in deze tekst onthuld worden. En dat wil ik u graag meegeven vanmorgen. Er staat, ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Het zal leiden tot mijn zaligheid dat jullie zo voor mij bidden. Dat is toch wat? Dat is toch wat? Het gebed van Lydia naar huis. Het gebed van die stokbewaarder en zijn gezin. Dat moet meewerken tot de zaligheid van Paulus. Ja? Over het belang van het gebed gesproken. Heb je 5 minuten per dag? Hoe lang bid je per dag? Voor je gezinsleden, voor je ouders. Ik zal je vanmorgen een belangrijke stimulans geven. Jouw gebed draagt bij aan de zaligheid van anderen. Uw gebed is onmisbaar. Sterker nog, ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal door uw gebed. Door uw gebed. En dan voegt hij erbij, en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Dat woord toebrenging is een omschrijving van een begrip in het Grieks wat moeilijk omschreven kan worden. Vandaar een beetje een onbekend woord. Ook andere vertalingen geven niet echt een oplossing, vind ik. Het woord dat stamt uit de muziekcultuur van die tijd. Je had rijke mensen die zelf een koor oprichten, koorleider werden, en ook zorgden voor de instandhouding van het koor, dat er geld was voor eten, drinken, kleding van de koorleden en ook huisvesting. En zorgde ook voor de avonden die gegeven werden, de uitvoeringen zeg maar, en de oefenavonden. Iemand die helemaal bezig was met zo'n koor te leiden. En voor alles te zorgen. Je zou tegenwoordig zeggen een sponsor. Een rijke sponsor. Maar die meer deed dan alleen maar geld overmaken. Die zich ook zelf daadwerkelijk bemoeide met alle leden. Dat is de vertaling van het woord toebrenging. Nu staat er toebrenging van de Heilige Geest. Paulus die brengt hier in een prachtig beeld het werk van de Heilige Geest onder woorden. Hij zegt, de Heilige Geest is met eerbied gezegd de sponsor van de kerk. Hij zorgt dat dat koor, de gemeente, in stand blijft. Hij traint hen in het geloof. Om Gods lof te zingen. Hij brengt hen bij elkaar. Om hun harten tot de Heere te verheffen. Hij zorgt voor hun eten en drinken, kleding en onderdak. Zijn oog bewaakt de gemeente. Want het is Jezus Christus die dat door zijn geest doet. De toebrenging des geestes van Jezus Christus. Lieve mensen. Zijn oog slaat u in liefde gade. Jezus oog. Er is geen enkel misverstand over mogelijk wat Paulus hier bedoelt. En dan combineren we die twee dingen met elkaar. Dan staat er dus, mijn zaligheid, daar zijn jullie bij betrokken. Door de toebrenging des geestes. De Heilige Geest is degene die dat hele koor van de gemeente leidt. Hij houdt Gods kerk in stand. En hij woont in die kerk. En hij woont in de harten van de gelovigen in de kerk. Dus als er gebeden gaat worden voor anderen, is dat een meebidden met de Heilige Geest. De geest zelf zucht in ons. Terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Ons armoedige gebed wordt door hem versterkt en gebracht bij de troon der genade. Ik heb een aansporing voor u om des te hartstochtelijker te bidden voor de mensen in die omgeving. En voor allen wie namen je kent. Doe maar zoals ik het wel eens bedenk. Zo dikwijls als ik aan iemand denk, bid ik even voor hem of haar. Zo dikwijls als die ambulance voorbij komt, bid ik even, Heere, help hem of haar. Zo kun je dat uitbreiden. Weet u, weet jullie, gebedsdekking ontstaat doordat er gebeden wordt in de gemeente. Wat is gebedsdekking? Dan worden mensen met de vleugelen van God overdekt. Een week of 4, 5 geleden sprak ik Johan van Dam, die voor Open Doors in Noord-Korea is geweest, als een van de weinige westerlingen daar toegang heeft gekregen. En hij was geweest in dat gebied waar de IS de scepter zwaait, waar christenen ernstig vervolgd worden. En ik ben diep onder de indruk wat hij vertelde. Christenen die daar ernstig vervolgd worden zeggen, bid niet dat we uit de gevangenis mogen vertrekken, maar bid of we hier andere mensen tot Christus mogen brengen. De tijd is kort. Hij komt. Hoor je zijn voetstappen niet? Die innerlijke bewegingen van barmhartigheid die in Christus Jezus zijn, die zijn te vinden daar in de vervolgde gemeente. Ja, maar zei Johan, we lezen in het Westen in de kranten dat er zoveel christenen vertrekken uit het Midden-Oosten. Het christendom is aan het verdwijnen in het Midden-Oosten. Nee, zeggen die vervolgde christenen die blijven. Wat jullie lezen in de krant, dat zijn de naamchristenen, de mondchristenen, die verdwijnen. Maar degenen die Christus Jezus liefhebben, blijven ook een islamitische medeburgers liefhebben. En ze blijven. Heb je al eens één keer gebeden voor die islamitische vrouw met haar burka? Zou daar niet kunnen gebeuren wat nu massaal in het Midden-Oosten gebeurt? Johan van Dam zei, je kunt het niet meer negeren. Het is niet een enkel getuigenis, het is honderden, wellicht duizenden mensen overkomt. Het islamitische mensen die een visioen van Jezus Christus krijgen, waarin de Heer hen verschijnt, die op zoek gaan naar een gemeente, naar christenen. Zou het kunnen zijn dat God ook onder de islamieten Nederland dromen laat dromen, gezichten zien? Of gebeurt het niet omdat wij daar nooit voor bidden? Wat is het verschil, vroeg ik hem, tussen de bevinding van de christenen in het Westen en die in de vervolgde kerk? Antwoord: de liefde. De liefde. Lieve mensen, ik vertrouw dit. Dat het goede werk wat God begonnen is, voleindigd zal worden tot op de dag van Jezus Christus. Amen. We gaan zingen uit Psalm 73, het 12e en het 13e vers. Psalm 73. Vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand gevat. En het 13e vers, wie heb ik nevens u, naast u, omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, naast u, nevens u, toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. En het verdere van Psalm 73, vers 12 en 13. Gemeente, laat ons danken. Heren, we danken u van harte dat u hartvernieuwende genade geeft op een wijze die u zelf beschrijft. Er is geen misverstand over mogelijk. U bent het zelf die ons hart opent en het goede zaad zaait. En wij bidden u, Heren, geef dat elk van deze gemeenteleden hier in de samenkomst en thuis met ons verbonden niet zal toelaten dat straks de Satan het gestrooide zaad wegpikt. Maar het zal ter harte nemen, tot zich nemen en als een kostbare schat bewaren, zodat het goede werk, wat ook vanmorgen hier begonnen werd, zal blijven tot op de dag van Jezus Christus, de dag van zijn wederkomst. U belooft, Heren, daarmee aan uw kinderen dat u zelf uw werk in stand houdt in hun leven. En dat waar zij soms vrezen door eigen zondenafmaking zich voor altijd verwijderd te hebben van een lieve heiland en zaligmaker, u zelf het bent die zegt: ik zal het werk wat ik in u begonnen ben voleindigen, voltooien. En dat gaat door tot op de dag van Jezus Christus. Geef die vertroosting, Heren, dat u niet van hen af wil, als zij wel van u af willen. Dat u niet van hen af kan, omdat niemand uw schapen uit uw hand kan rukken. U geeft ze het eeuwige leven. Doe dan terugkeren hen die zijn afgekeerd. Keer weder gij afkerige kinderen en ik zal u genezen, zo belooft u. Help ons zo hieruit genade om uw grote naams, om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we uit het gebed des Heren, het 9e vers. Want u is het koninkrijk, o Heren. U is de kracht. U die ons helpen wil en kan. Dus hij wil het ook. Gebed des Heren, vers 9. Geliefden, gaat nu heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.